Afgelopen jaar hebben we voor Panda Vida, voor dit werk, 600.000 maaltijden verstrekt. En wat is het mooi, is er nog zo eentje, jongens, nog eentje is wel handig voor mij. Om dat te kunnen doen, dat is een grote zegen. Goed, laat maar even meteen zien. We gaan naar het laatste blok. En waarin Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Ik kan hem zelf bedienen. Hij heeft een raar kleurtje gekregen, maar dat zal vast niet erg zijn. We gaan meteen, ik heb twee mannen nodig. Sorry vrouwen. Twee mannen, twee jonge mannen die heel even snel naar voren willen komen om mij te helpen. Twee jonge mannen. Eén. Ja, Menno. En Albert? Oké, ga maar even zitten. Of even staan. Dit is de tekst van Paulus. Een tekst van Paulus die de meeste mensen helemaal niet begrijpen. En wat ik nu ga doen, dat heb ik al zo vaak gedaan. En we beginnen er heel even mee. Omdat je nooit zult begrijpen wat Jezus bedoelt met ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken in mij. Het gaat over wie we zijn in hem, wie we zijn in Christus. Maar de meeste mensen weten niet wat dat betekent. En ik ook heb het jarenlang niet begrepen. En ik denk dat ik het nou wel begrijp. En we gaan straks dat lezen, maar we gaan het eerst even zichtbaar maken. Wat betekent het nou wie we zijn in Christus? Ik heb dit uitgebeeld op zoveel plaatsen. Ik vraag je gewoon even iets te doen, maar niets uit jezelf. Oké, lukt dat? We gaan verder ook niks vragen, want we gaan het heel kort doen. Alsjeblieft. Mooi wit is niet lelijk. En mooi zwart staat je goed. Hoe heet jij ook alweer?
Albert.
Albert?
Ja, kijk, staat hier.
Oh, je bent nog niet Albert Hildering, of wel?
Ja, jawel.
Oh, toch wel?
Helaas, sorry.
Helaas. Oh, dan is het heel goed voor jou.
Ik heb er ook niet
zoveel van. Goed. Dat is een goed verhaal. Wat Paulus zegt is dit. Want God nam Christus, en die geen zonde gedaan had, en belastte Jezus met onze zonde. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus ons toe. Toen Luther dit las, en een jonge man was en allemaal in een hele moeilijke tijd opgroeide, de middeleeuwen, waar heel veel angst heerste en men bang was voor God, angst voor helle vuur of vage vuur en voor de straf van God. En er werd ook mee gedreigd door de kerk. En Luther, die had iets meegemaakt en die was bijna door de bliksem geraakt. En ik denk, stel dat ik door de bliksem geraakt was, waar was ik dan nu geweest? Zou ik dan naar de hel zijn gegaan? Want ik heb gezondigd. En Luther heeft daarmee geworsteld. En hij vroeg zich, en toen dacht hij, ik ga geen rechten meer studeren. Ik ga het klooster in, ga ik Bijbel lezen. En dan ga ik bidden. En dan vindt God me waarschijnlijk goed genoeg. Want zei je dat de bliksem werkelijk me raakt, dan weet ik in ieder geval dat ik nog kans maak. Dus hij werd monnik. En hij ging op zoek naar de zonde in zijn leven. Want ik denk, al heb ik maar een kleine zonde gedaan. Een onbewuste zonde misschien. En stel je voor dat ik dan mijn laatste adem uitblaas. Waar ben ik dan? Hij was bang. En hij onderzocht zich voortdurend. En dan ging hij naar zijn biechtvaders in het klooster. En dan zei hij, ik heb gezondigd. Meerdere dagen, meerdere momenten per dag ging hij naar zijn biechtvaders toe. En op een gegeven moment, het is echt genoteerd, zegt een van die biechtvaders, Luther, stop ermee. Maarten, stop ermee. Jij bent boos op God. Waarom was hij boos op God? Is het dan nooit goed genoeg? Ben ik dan nooit goed genoeg? Speelt zich af in de late middeleeuwen. En dan is deze tekst van Paulus een van de teksten die Luther raakt als de bliksem. Want God nam Christus, de man zonder zonde, en belastte hem met onze zonde. God legde onze zonde op de Heer Jezus. Maar kan wel gezien dat jij gezondigd hebt.
Dat weet ik ook wel.
Want ik zag het. Maar wat heeft het betekend? Iets hebben we ervan gedeeld. Daar zijn we mee begonnen. Weet je het nog? Lang geleden, gisteren. Het lijkt zo alweer lang geleden. Die drinkbeker. Wil je hem leeg drinken, Jezus? Maar Jezus wilde het eigenlijk niet. Zijn goddelijke natuur was, ik wil het niet. Neem die beker van me weg. Maar uiteindelijk zei hij, ja. Je zou het zo kunnen zeggen. Aan het kruis nam Jezus onze zonde op zich. God, zegt de andere vertaling, maakte Jezus één met onze zonde. Dat gebeurde aan het kruis. Ik heb dit laten zien in de sloppenwijken van Zuid-Amerika. Ik heb het laten zien in de conferentie in Afrika. En laatst aan die duizenden leiders in Brazilië. En als je dit laat zien, dan beginnen ze soms te huilen. Hij werd één gemaakt met onze zonde. En de zonde drong zijn ziel binnen, zijn geest en zijn lichaam. Nooit zullen we snappen wat het betekent. Maar niet alleen onze zonde nam hij op zich. Ook het oordeel van God op onze zonde nam Jezus op zich. De straf die wij verdiend hadden. Kijk naar het kruis. Als we zometeen gaan zeggen dat de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. De edele wijnstok staat er eigenlijk. Dat zijn wij niet. Dat ben jij niet, Albert. De edele wijnstok. De ware wijnstok. Zo rein en zo zuiver en zo puur. De man zonder zonde. En het meesterplan was dat hij zich één zou maken met jou. Het begint nooit bij ons. Je kunt God alleen lief hebben omdat hij jou eerst heeft lief gehad. En dat maakt dit beeld zichtbaar. Maar Jezus hing hier niet voor zichzelf. Daarom noemde Luther dit vers van Paulus de vrolijke ruil. Of de katholieke vertaling de zalige ruil. Want als jij gelooft dat Jezus dit gedaan heeft voor jou. Hij hing daar niet voor zichzelf. Hij nam onze plaats in. Dan mag jij aan de voet van het kruis. Mag jij jouw zonde belijden. Door jouw schuldbelijdenis maak jij je één met Jezus. Door je schuldbelijdenis. Ik heb gezondigd. Maar niet alleen je schuldbelijdenis, ook je geloofsbelijdenis. En ik geloof dat u mijn redder bent. Ik geloof dat u dat gedaan hebt voor mij. U hebt niet alleen mijn zonden op u genomen, maar ook de straf. Het oordeel van God over mijn zonden nam u op u. Dat is je geloofsbelijdenis. En op die manier maak je jezelf één met Jezus. Maar het begon bij hem. Hij maakte zich één met ons. En nooit zullen we begrijpen wat dat met hem gedaan heeft. Zodat wij ons één mogen maken met hem. Dit is het eerste deel van Paulus. Want God nam Christus die geen zonde gedaan had. En God belastte hem met onze zonde. En dan ren ik altijd de zaal in. En dan moet ik dan vandaag ook maar weer eens doen. En dan ren ik de zaal in. En dan moet ik eigenlijk een middenpad hebben. En dan zeg ik tegen die voorgangers. Kijk naar het kruis. Hoe keek God naar wat er gebeurde aan het kruis? Wat zag hij? En waarom greep de almachtige God niet in? Waarom besloot de almachtige God zijn almacht neer te leggen? Hierom. Omdat hij in Christus jou zag. En daarom greep hij niet in. 5 keer zegt ze, kom dan af van het kruis af. 5 verschillende groepen. En 5 is het getal van de genade. Maar Jezus deed het niet. Want hij hing hier niet voor zichzelf. Hij hing hier voor mij. Een nieuw leven, wedergeboren worden, een nieuwe schepping zijn, zoals de Bijbel het noemt, begint hier. Maar is niet het hele verhaal. In ruil daarvoor rekent God nu de rechtvaardigheid van Christus jou toe. Want na 3 dagen stond Jezus op uit het graf. Onze zonde heeft hij achter zich gelaten. die in het graf achtergelaten. De man zonder zonde stond op. Door de opstandingskracht van de Heilige Geest werd zijn lichaam getransformeerd. Zijn lichaam dat als een brok rauw vlees aan het kruis hing. We hebben het gehoord gisteren. Behalve de littekens. Zijn lichaam was getransformeerd. Arnold?
Albert.
Wilkin? Ja, zeg maar, als je maar niet Wilkin zegt.
Oké, okay, is goed.
Dat is mijn jeugdtrauma.
Ik zal het proberen.
Oké, Arnold.
Wilkin?
Ja, dankjewel. Waar zijn je zonden? Waar zijn je zonden? Johannes de Doper had het al gezegd, hè? Hij had Jezus aangewezen. Het lam van God. En alle Joden zeiden, hij is gek. Hij heeft een zonnesteek. Want het lam van God moest volmaakt zijn zonder gebrek. Wou je zeggen dat Jezus volmaakt is? En wat zegt Johannes ook nog? Hij zal de zonde wegnemen. Nou, zegt hij, dit is een dubbele zonnesteek. Want het bloed bedekt de zonde in het Oude Testament. Hoe kan hij de zonde wegnemen? Dat is gebeurd. Want God nam het van je weg en legde het op Jezus. En nu, in ruil daarvoor, kan er iets gebeuren. Want je bent vergeven. Door jouw schuldbelijdenis en je geloofsbelijdenis heb je één gemaakt met Jezus. Je bent vergeven. En de geest van Jezus, dat is Jezus in jou. Maar dan door de Heilige Geest komt Jezus in je wonen. Jezus zei, de Vader, ik kom in je wonen. En dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets. Hier wordt pas zichtbaar wie wij zijn in Christus. Jezus neemt ons niet alleen mee in zijn kruisiging, in zijn sterven, maar hij neemt ons ook mee in zijn opstanding. Een hele nieuwe schepping, zegt Paulus dan in Romeinen, of 2 Korintiërs 5, vers 17. Ja. En dan gebeurt er iets. Als de geest van Jezus in je woont, zegt Ezechiël al, dan ontvang je een nieuw hart en je ontvangt een nieuwe geest. Het hart van Jezus klopt in jou en de geest van Jezus woont in jou. En dan gaat de geest van Jezus, het leven van Jezus, in jouw leven. Niet door opgelegde wetten die je toch niet kunt houden. Wanneer ben ik goed genoeg? Nee, van binnenuit. En nou ren ik natuurlijk opnieuw naar buiten. Zoals dat hoort volgens Willem. Hoe kijkt God nu naar Albert? Als Albert aan de voet van het kruis zich één gemaakt heeft met Jezus door zijn schuld en geloofsbelijdenis. Hoe kijkt God nu naar Albert? Albert, ben je er nog? Ja. Hoe kijkt God nu? Jan? Hoe kijkt God nu naar Albert? In Christus ziet God Albert. En omdat Christus rein is, verklaart God jou in eenheid met Christus rein. Hij verklaart je rein. Catechismus, zondag 26. Alsof je nooit gezondigd hebt. Alle revo's zeggen nu. Zondag 26. Hij verklaart jou rein. En omdat hij jou in Christus ziet en Jezus is heilig, ziet hij jou en verklaart hij jou in Christus heilig. Christus rechtvaardig. Christus volmaakt. God ziet jou in Christus als volmaakt. Weet je wat dit betekent? Lauren Daigle zong in het lied dat we straks gaan zingen. Wanneer ben ik nou goed genoeg? Dat denken we toch allemaal. Luther was niet de enige. Paulus was een farizeeër. En die had dezelfde vraag. Wanneer ben ik goed genoeg? Zelfs als je een wedergeboren kind van God bent en God ziet je in Christus, kun je dat nog denken? Bid ik wel genoeg? Doe ik wel dat? Al die regeltjes. Waar willen we het ook over gehad? In plaats van het leven dat in je is. En waaruit je mag gaan leven. Wanneer is het goed genoeg? En dan zegt God, Albert. Zoals je nu bent. waar je nu staat. Ik zie jou in Christus. Mooier kan je niet worden. Nou is het wel zo. God heeft jou rein verklaard. In Christus. Let op. Je eeuwige positie. Eeuwige positie in hem. Hij heeft je rein, heilig, rechtvaardig verklaard. We hebben het Janneke horen zeggen. Je eeuwige positie. Ja? Maar de Heilige Geest helpt je te worden zoals God je al ziet. Zeg het eens na. De Heilige Geest helpt mij worden. Oké, de Heilige Geest helpt mij worden. Nee, jullie mogen het even herhalen. De Heilige Geest helpt mij worden. Zoals God mij in Christus al ziet. Reiniging is een proces. Ja, dat is mijn dagelijkse wandel in Christus. Snap je? Dat is een proces. Maar in Christus ben ik het al. Dus ik ben het al, zo ziet God mij. En ik word het. Zeg maar, ik ben het. En ik word het. En dan zegt God. Wow, het gaat steeds beter, Albert. Maar over 2 jaar, misschien ben je geestelijk gegroeid, zegt God. Je bent nog steeds voor mij perfect. Hoe lang je ook, hoe je ook gegroeid bent, hoe mooi je ook geworden bent. God zegt, ik zag je toch al in Christus. Voor mij was je toen al goed genoeg. En voor mij ben je nu al goed genoeg. En de vrouw die we in Peru in de gevangenis bezocht hebben. Jaar na jaar en drugs gesmokkeld heeft, misbruikt is. Prostitutie heeft gezeten. 15 jaar gevangenisstraf gekregen heeft. Die het boek Het Wonder van het Kruis van ons kreeg. En uiteindelijk zei ze, ik ken het boek beter dan de pastor. En ze begon de vrouwen les te geven. De prostituee die vandaag kiest voor Jezus. God zegt, ik heb je rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt verklaard in Christus. En Apollo die vandaag een keuze maakt voor Jezus. En begrijpt wat Jezus voor hem gedaan heeft. Dan zegt God tegen de pooier. Ik heb je rein verklaard, heilig verklaard, rechtvaardig verklaard en volmaakt verklaard in mijn Zoon Christus. En nou komt het erop aan, geloof je het ook? En om deze jongens te helpen, maar misschien heb je hem al, ja, heb ik een boekje voor je klaar liggen.
Dankjewel.
Maar daar staat wel de naam van Willeke in. Geef ze even een applaus. Goed, en dan gaan we heel snel naar Johannes. Want je kunt de wijnstok niet begrijpen. Waarin Jezus straks zegt, blijf in mij. De ranken in mij. Kun je niet begrijpen. Nou, ik zou jullie het filmpje laten zien, maar daar hebben we geen tijd voor. Het filmpje dat we gemaakt hebben over de wijnstok, kan je gewoon op Vrijzin TV terugkijken. Dus dat laten we even rusten. Jarenlang heb ik me afgevraagd, hoe heeft Paulus, die zoveel over wie we zijn in Christus, en Johannes, hoe hebben ze dat ontdekt? Waar kwam dat vandaan? Wie heeft hem dat geleerd? Maar het was Jezus zelf. Want we hebben het al gehoord. Daar zijn we geëindigd in het vorige blok. Dat Filippus vraagt, Jezus laat ons dan zien wie God is. Laat ons de Vader zien. En dan zegt Jezus, Filippus, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Zeg het eens, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. En dan zegt hij dit. Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader is in mij? Zullen we te zeggen, ik ben in de Vader en de Vader is in mij?
Ik ben in de Vader en de Vader is in mij.
Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien, zegt hij. Want ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Jezus heeft nooit gezegd, ik ben in Christus en Christus is in mij. Hij zegt, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. We zijn een eenheid. Een volmaakte eenheid. Een volmaakte, onlosbrekelijke eenheid. En nu komt het luister goed. En dan zegt hij in vers 20, zegt hij, op die dag zullen jullie inzien dat ik in de Vader ben en jullie in mij en ik in jullie. Dus hij zegt, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Maar op die dag zullen jullie gaan inzien, jullie zijn in mij en ik ben in jullie. Dus de eenheid die Jezus met zijn Vader had, die eenheid mag jij gaan beleven in Christus. Weet je wat dat betekent? Dit is een van de mooiste zinnen die ik ooit geschreven heb. Lees ze maar voor. Lees ze maar voor. Jezus zegt, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Hij zegt, je kunt mij niet loszien van de Vader. Als je mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien. Op dezelfde manier zegt Jezus, zoals je mij niet los kunt zien van de Vader, zo ziet de Vader jullie nooit meer los van mij. Hij ziet jullie altijd in mij. Hij ziet eerst Jezus en in hem ziet hij jou. Dit is het geheim van wie we zijn in Christus. En dan kom je bij dat laatste, ik ben de wijnstok verhaal. De laatste, ik ben omschrijving. Ik ben de ware wijnstok. En dan lees je in Johannes 14 vers 31. Kom, zegt Jezus tegen zijn discipelen. Kom, daar in die bovenzaal. Hebben ze Pesach gevierd. Van alles gebeurd. Hij heeft de voeten van de discipelen gewassen. En dan zegt hij, kom jongens, we gaan. Kom, we gaan, zegt hij. Zie dat? Kom, laten we hier weggaan. En Jezus doet precies wat mijn vrouw altijd doet. Ja, ik irriteer me daar ook wel eens aan. Ik geef het eerlijk toe, of erger, niet irriteren. Ik erger me, ik vind het ook niet. Ach, eerlijk gezegd, ik erger me eraan. Hebben we gasten. Dan staan we in de gang. En dan hebben ze de jas aangetrokken. En dan zegt ze, kom, we gaan. En dan gaat Aukje nog vragen stellen. Of een verhaal vertellen. En dan staan we nog een half uur in de gang. Dat is echt waar. Oh, I love my wife. Ik zei tegen de jongens, er wat achteraan, maar dat was alleen even intern. Hè? Dat houden we voor ons, oké? Okay? Dus Jezus zegt, kom, laten we gaan. En dan vertelt hij dit verhaal nog. Dan komt er nog heel veel. Dan zegt hij, ik ben de ware wijnstok, jongens. En mijn vader is de wijnbouwer. En iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht voortbrengen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. En als iemand in mij blijft en ik in hem, dan zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. En wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld in het vuur, gegooid en verbrand. Maar als jullie in mij blijven en mijn woorden blijven in jullie, dan kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. En dan gaat het niet om een Mercedes of wat je ook, dan gaat het erom. Vraag wat je wil om vruchtbaar te zijn. Ja, dat komt er pittig uit. Want dat is bedoeld. Want dat is wat mijn vader wil. Ja, hij wil dat jullie vruchtbaar worden. En de grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden. Wanneer jullie veel, veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Vraag wat je wil. Vraag wat je wil om vruchtbaar te zijn. Dat heeft natuurlijk ook te maken, waar roept God je voor? Ga ik verder niet over door. Maar toen ontdekte ik, er zijn drie soorten ranken. En heel lang heb ik dit verhaal niet begrepen. Ik snapte wie je bent in Christus, maar dat van die rank, ik vond het allemaal onlogisch. En op onze trainingsschool, ik dacht dat het, of de Bijbelschool, weet ik niet meer. Kwam een jonge man van een jaar of 50 naar me toe. Alles wat jonger is dan jij, is jong. En hij zei, weet je wel wat er in Johannes 15 precies staat? En ik ontdekte dat Jezus spreekt over drie soorten ranken. Jezus is de wijnstok. En wij zijn in hem verbonden. Moet je even het filmpje kijken op YouTube, Vrij Zijn TV, dan leg ik dat uit. Maar er zijn drie ranken. Dat zijn de kwijnende ranken. Het zijn de vruchtbare ranken. En dat zijn de verdorde ranken. Alleen, er is bijna geen Bijbelvertaling die het zo vertaalt. Dus ik vertrouwde het niet. Maar dan zoek ik het na en dan lees ik. En dan zie ik verdraaid. Jan en nog wat dan ook. Ik dacht, wat ik nu lees, dat kan niet waar zijn. Want waarom hebben ze dat nooit zo vertaald dan? Wou je nou echt zeggen dat die tientallen vertalingen het fout hebben? Zou dat kunnen? Het verhaal is dat kwijnende ranken die in de wijnstok zijn, ik zal het zo laten zien, die worden opgebonden, die worden opgetild, die worden opgeheven, zodat ze vrucht gaan dragen. De vruchtbare ranken, want de kwijnende ranken dragen geen vrucht, de vruchtbare ranken die worden gesnoeid, zodat ze nog meer vrucht gaan voortbrengen. Maar de verdorde ranken zullen uiteindelijk verbrand worden. Er zijn drie categorieën. Als je dan het opnieuw leest, iedere rank in mij, staat er letterlijk, die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. Dat zeggen de meeste vertalingen. En ik snapte het nooit. Ik denk, hoe kan je nou in Christus zijn en weggesneden worden? Omdat je geen vrucht draagt? Zijn er dan nooit momenten in jouw leven geweest dat je even geen vrucht droeg? Althans, dat je dat gevoel had? Kom aan, toch? En dan komt de angst van Luther naar me toe. En dan komt die theologie van al zoveel jaren van schuld en boete en angst voor het oordeel van God. En we hebben het al gehoord van de week, of dit weekend. Romeinen 8 vers 1, wie in Christus is, zal nooit verdoemd worden, vervloekt worden, verloren gaan. Dat staat er. Romeinen 8 vers 1. Hoe kunnen we dan weggesneden worden? En toen die student naar me toe kwam en zei, maar weet je wat er in het Grieks staat? En ik reed naar huis, heb ik het meteen, ik kan mijn telefoon kan ik naar de grondtekst, gekeken of het zo is. En dan ging een wereld voor me open. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, heft hij op van de grond. En toen dacht ik, oh, maar dat is een boekje. En ik heb dat boekje gisteravond gelezen. Ja, het was laat. En vanmorgen, het was vroeg. En het gaat over een wijngaardenier die dus zegt, weet je, er zijn ranken helemaal onder aan de wijnstok. En dat zijn nieuwe ranken. En die kronkelen een beetje op de grond. Die hebben niet de kracht om naar de zon toe te groeien. En als het regent, liggen ze in de modder. En dan gaan ze schimmelen. Ja, dan gaan ze schimmelen. Maar de wijngaardier loopt voortdurend in die regentijd met een emmer water door de wijngaard. Om te kijken, zijn er ranken die op de grond kronkelen en die beschimmeld zijn geworden, waardoor ze ziek zijn geworden en waardoor ze geen vrucht kunnen dragen. En dan wast hij ze schoon. En dan bindt hij ze op. Hij heft ze omhoog. Met grote zorg en liefde. Zo gaat Jezus, zo gaat God met jou om. Hij snijdt je niet weg. Hij snijdt je niet weg. Als je tekort schiet, als je faalt. Juist op die momenten is het belangrijk te ontdekken. Ik blijf in hem. Dat je weet, God ziet mij nooit meer los van Jezus. Jezus alleen. En toen ontdekte ik dat er maar... Ik heb 30 vertalingen nagekeken. Ik had geen tijd. Dat de Passion Translation, die ik nooit lees. Ik heb hem jou nog nooit horen citeren, Jan. Jij citeerde hem net hiervoor. Die schrijft het zo. He cares for the branches connected to me. By lifting and propping up the fruitless branches to yield a greater harvest. Hij bindt, letterlijk staat er, hij zorgt voor de takken die met mij of in mij zijn verbonden. Door de vruchteloze takken op te tillen en te ondersteunen. Waarom? Om een grotere oogst te krijgen. Zo is God. He's a good, good father. En hij is een goede, goede wijngaardenier. Een landman, een wijnbouwer. Oh ja, natuurlijk.
iedere rank,
dat is de tweede categorie, die wel vrucht draagt, die snoeit hij bij. Omdat hij meer vruchten zal dragen. Want die ranken, die wat boven zijn, die groeien uit en hebben van die wilde uitgroeisels. Maar die zorgen ervoor dat die rank niet in zijn potentie komt en de vrucht voortbrengt waarvoor die geroepen is. En je gaat allemaal in je leven merken dat er momenten komen dat God je snoeit. En hij snoeit je bijvoorbeeld in, dit hoef je niet meer te doen. Dit mag je overdragen. En dat doet zeer hoor. Ik heb er een jaar over gedaan om de vrij zijn zomerweek in de hand van God te leggen. En dan wil ik ook dat het verder gaat. En gaan we als team ook echt zorg voor dragen. Maar dat doet wel zeer. God kan soms zeggen, nee, Martin Kornstra, je moet stoppen met de vrij zijn weekend. Dat doet zeer. Maar niet alleen voor Martin, maar ook voor ons. Maar God zegt, focus je. Heroriënteer je. Want er komt een nieuwe fase aan. God kan je dus snoeien in jouw prioriteiten. Het was zo belangrijk voor je. Maar God zegt, ik heb iets beters, ik heb iets mooiers en ik heb een grotere oogst voor jou op het oog. Maar God snoeit ook op nog een andere manier. En die is veel pijnlijker. En dat is dat hij je snoeit in je karakter. En ik heb nogal in het verleden veel gelezen over snoeien. En dan lees je meestal, dat duurt niet zo heel erg lang. Nou, ik heb een snoeiperiode van 2 jaar gehad. Waarin Aukje kanker had. En de dood in de ogen keek. En God zei tegen mij, je bent wel een leider, maar je bent geen vader. En we hebben samen 2 jaar gehuild. En misschien ik nog wel harder dan zij. Leiders hebben een positie. En die hebben volgers nodig. En zonder volgers ben je geen leider. Maar een vader, wat hij ook doet, blijft een vader. Dat is identiteit, wie je bent, niet wat je doet. En ik denk, ik kan nooit een vader worden. En je kunt niet voor iedereen een vader zijn. Overigens. 2 jaar gehuild. En ik dacht, dat ga ik nooit worden. En ik heb zelfs besloten, zonder het oudje te wist, ik stop. Dit doet zozeer en ik kan niet geloven dat dat Gods bestemming is voor mij. Wat God ooit in het verleden gezegd heeft. Ik had het niemand verteld, ook Aukje niet. Maar God is zo genadig. En 5 is het getal van de genade. De 5 wonden van Jezus. 5 is het getal van de genade. En toen, ik heb het niemand verteld. Weet je, ik had ook nog griep. Het was met kerst, net in de kerstvakantie. Griep. En als een man griep heeft, dan heeft hij echt griep. Dus ik had Aukje niks gezegd. Ik stop, ik ga geen voorganger meer zijn. En ik lag in bed en de volgende morgen werd er gebeld. En Aukje was er niet. En ik ben toch naar beneden gegaan in mijn badjas, weliswaar. Dat is al een beetje onbekwaam. Ik weet het, ongemakkelijk, ja. Staat de bloemist voor de deur met echt een flinke bos bloemen. Geen kaartje erbij. Ik denk, wat is er aan de hand? Waar heb ik het aan verdiend? Luther, waar heb ik het aan verdiend? Aukje zei, bos bloemen, van wie? Geen idee, zit geen kaartje bij. Volgende dag wordt er gebeld, Aukje doet open, bloemist met zo'n bos bloemen. Nu zit er een kaartje bij. Van een voorganger aan de andere kant van het land. Toen dacht ik, ja, dan moet ik hem nog bellen ook. Dus ik bel hem en ik zeg, Frans, waar hebben we deze bos bloemen aan verdiend? Ja, 2 bos bloemen. En toen zei hij dit. En hij wist niet wat ik gezegd had tegen God. En hij zei, God heeft mij gezegd dat ik jou elke dag een bos bloemen moet sturen. Totdat jij weer ja zegt tegen je roeping. En de volgende dag werd er gebeld. Dus de bloemist, die zal ik wel gedacht hebben. Wat voor feest hebben die? Ja, het feest van genade, maar dat kan verduveld pijnlijk zijn. Voor je gevoel. Zo'n bos bloemen. 4e dag, zo'n bos bloemen. 5e dag. Dan weet je, oké. Ik zal hem opbellen. Ik heb gezegd, Frans, het is goed. Ik zeg weer ja tegen de roeping. Was het toen voorbij, het snoeien? Nee. Maar snoeien is geen tuchtiging. Dat is wat anders. Dat bestaat ook. Maar snoeien is om je beter te maken. Om je bestemming te brengen. En de hand van de landman is nooit zo dichtbij dan dat hij je snoeit. Alleen je merkt dat niet. En je voelt het niet. De hand van de landman is nooit zo dichtbij dan de momenten dat hij je snoeit. Maar je ervaart hem niet omdat de pijn zo heftig is. Dat is het probleem. Dus we gingen nog een hele tijd door. En ik moest voor ogen houden, er is licht aan het einde van de tunnel. En dat was ook zo. En toen die 2 jaar voorbij waren en Aukje is geopereerd. Aukje heeft chemo gekregen en bestraling en 10 jaar hormoontherapie. Maar elk jaar natuurlijk terug voor controle. En ze verklaren je niet snel voor genezing, pas na 10 jaar, eerder niet. En dan nog zeggen ze, je hebt op dit moment geen kanker, want daar komt het op neer. Maar na die 2 jaar gebeurde er iets in ons leven. Alles wat we aanraakten, alles wat we deden, werd goud. Begon te groeien en te bloeien als nooit tevoren. God begon te roepen en te bevestigen wat hij al die jaren gezegd had en waarvan ik dacht, wanneer gebeurt het er nou? U hebt het toch gesproken, maar ik zie het niet. Snoeien is zo goed. Ik ga het niet hebben over de verdorde takken. Gaan we het niet over hebben. Die sla ik over. Ik ga het hebben over de belofte van Jezus. En als je gesnoeid wordt, je gaat door zo'n periode heen, wees dankbaar. Het kan in de prioriteiten zijn en het is in je identiteit, je karakter. En dat doet zozeer. Maar dit is de belofte en die moet je voor ogen houden. Als je in mij blijft en mijn woorden in jullie blijven, als je doet wat ik zeg, dan kun je vragen wat je wilt om vrucht te dragen en het zal gebeuren. Want God is veel meer geïnteresseerd in de vrucht van de geest in jouw leven dan in de gaven van de geest in jouw leven. Dat is echt waar. En daarom staat er in 1 Korintiërs 14 vers 1, jaag de liefde naar de vrucht van de geest. En streef naar de gaven van de Heilige Geest. De liefde staat op nummer 1. Want de vrucht blijft. En de gaven, zegt Paulus in 1 Korintiërs 13, zullen vergaan. Ja, let op, niet alle gaven hoor. Echt niet. Een aantal gaven zullen vergaan. Een aantal gaven zullen voorbij zijn. Gaan we ook niet over hebben. Maar echt, op de nieuwe aarde zijn er nog steeds gaven van de Heilige Geest. Man. Maar goed, is geen preek van vandaag. Tot slot. Dan zegt Jezus, de allereerste keer, echt waar. Luister, dit is zo'n belangrijke tekst. De allereerste keer dat Jezus spreekt over wie jij bent in Christus, in hem, is Johannes 6. En daar zijn we mee begonnen. Ik ben het brood. En nu zegt hij, ik ben de wijn. Want de wijnstok brengt wijn voort. Door jou heen. Wie mijn vlees eet. Ik ben het brood des levens. Dat is mijn vlees, mijn lichaam. En wie mijn bloed drinkt. Als je in de wijnstok bent. Dan blijf je in mij en ik in hem. Hoe blijf je in Christus? Oh ja. Hij zegt, blijf in mijn liefde. Dat wat er ook gebeurt, dat je nooit vergeet hoe de Vader jou ziet. Hoe blijf ik in Christus? Dat als ik gezondigd heb en ik ben gestruikeld, ik heb gefaald, ik ben tekortgeschoten. Mijn vlees, mijn oude mens klaagt me aan. Of de duivel klaagt me aan. Dan zegt Jezus, vergeet dan niet te belijden wie je bent in mij. Want God zegt, omdat hij je nooit meer los ziet van Jezus, zegt God, toen Jezus in de Jordaan stond en de hemel openging. En ik zei, jij bent mijn geliefde zoon. En ik vind vreugde in jou. Of letterlijk vertaald, ik geniet van jou. God zegt, in Christus stond jij ook in de Jordaan. Gaat de hemel voor jou open. Klinkt er een stem, jij bent mijn geliefde kind. In eenheid met hem en ik geniet van jou. Wanneer ben ik goed genoeg? Je bent goed genoeg zoals je bent, zegt hij. Ik verklaar je rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt in Christus. Mr. Perfect staat hier. In Christ alone. Blijf in mij. Door een avondmaal te vieren, bevestigen we onze identiteit in Christus. Hij is voor mij gestorven en hij is voor mij opgestaan. En als we avondmaal vieren, dan vieren we dat hij ons meegenomen heeft in zijn sterven en in zijn opstanding. En als je het brood eet, bevestig je hoe God naar jou kijkt. Proef hoe goed God is, zegt het Oude Testament al. Jan doet het elke dag, hè? En hij bevestigt zijn identiteit in Christus. Zo blijf ik in u en u in mij.